Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst op Witte Donderdag. U hier aanwezig, hier in de kerk, en u die op een ander moment elders met ons meeviert. We weten ons met elkaar verbonden. Onze voorganger vanavond is Irma Pijpers. De organist is Wilmer de Jong. De lector is Menno Slachter. En mijn naam is Douwe Bonnema. Even een mededeling van praktische aard als u de orde van dienst of morgen weer meeneemt, als u hem mee naar huis neemt of in de kerk achterlaat, dan hebben we voldoende. De organist speelt nu een orgelkoraal O Lam Gottes Unschuldig van Johann Sebastian Bach. Onze hulp is in de naam van de Heer. God, wij bidden u, wees ons genadig.
U bent de brood uit de hemel.
Vergeef ons al wat ons in de weg stond om tot u te komen.
En deel met ons terrein van het koninkrijk. In Christus Jezus. Amen.
Thank you.
De laatste 3 dagen voor Pasen zijn begonnen. Nu komt het erop aan. De vrienden en Jezus verzamelen zich voor de maaltijd. En dan gebeurt er ineens iets onverwachts. Het is de opmaat voor een lange tocht, 3 dagen en 3 nachten lang, richting het donker, door de dood. Maar gelukkig met zicht op een nieuwe toekomst. Laten wij omwille van deze wereld en omwille van onszelf bidden tot God. Heer, te midden van deze donkere wereld, vol massahysterie, boosheid en geschreeuw, komen wij hier. En we horen vanavond van een eenzame daad van heiligheid, van stilte voor de storm, als opmaat voor die massahysterie die u overkomen is. Heer Jezus, in deze wereld waar zoveel mensen nog sterven, zijn wij hier, verwijlen wij bij uw dood, als teken van al die naamloze mensen die tot op de dag van vandaag sterven. Heer Jezus Christus, in deze gebroken wereld zijn wij. Wij leven hier en proberen tekenen van hoop te blijven ontdekken. Proberen zelf een teken van hoop en nieuw leven te zijn, omdat dat is wat u voor ons heeft gedaan. Afdalen tot in de dood, voor alles wat wij misgedaan hebben. En daarom bidden wij u, ontferm u, zo bidden wij. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. De Heer zij met u en met jullie. Laten wij, nu we de schriften openen, bidden om Gods geest. God, u die naar de aarde bent gekomen in de gedaante van een mens. U die door de knieën ging en het meest ondenkbare deed. Wij bidden u. Wees vanavond hier aanwezig, aan het begin van deze 3 dagen. Reis met ons mee en open ons verstand, zodat wij alles wat hier gezegd en gehoord gaat worden, proberen te begrijpen. Open ons hart voor uw liefde, voor uw licht. En zet onze voeten op uw weg, de weg van de vrede. In deze 3 heilige dagen en heel ons leven. Amen.
Lezing uit Exodus. Ze moeten dit doen voordat ze de ontmoetingstent binnengaan, anders zullen ze sterven. Ook wanneer ze dienst gaan doen bij het altaar en de Heer een offer gaan brengen, moeten ze hun handen en hun voeten wassen, anders zullen ze sterven. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht voor Aaron en zijn nakomelingen, voor alle komende generaties. De Heer zei tegen Mozes: neem het fijnste reukwerk, 500 shekel dik vloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel, 250 shekel dus, 250 shekel geurige kalmoes en 500 shekel cassia. Alles volgens het eikgewicht van het heiligdom. En een hin olijfolie. En bereid hieruit heilige zalfolie. Een geurig mengsel, zoals een reukwerker dat maakt. Met deze heilige zalfolie moet je de ontmoetingstent zalven, de ark met de verbondstekst, de tafel en de kandelaar met alle bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met het gerei en het wasbekken en het onderstel ervan. Hierdoor wijd je deze voorwerpen en worden ze allerheiligst. Alles wat ermee in aanraking komt, wordt zelf ook heilig. Zalf ook Aaron en zijn zonen, zo heilig je hen, om mij als priester te kunnen dienen. Tegen de Israëlieten moet je zeggen: dit is heilige zalfolie. Hij is alleen voor de Heer bestemd, in alle komende generaties. Hij mag over niemands lichaam uitgegoten worden, en u mag niets op dezelfde manier bereiden. Deze olie is heilig en mag door u niet ontheiligd worden.
Lezing uit Matteüs 26. Toen Jezus deze laatste woorden beëindigd had, zei hij tegen zijn leerlingen: over 2 dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het huis van de hoge priester Caiaphas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen Jezus in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan een huidziekte had geleden, aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: wat een verspilling. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden en dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Jezus hoorde het en zei: waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Deze woorden van Jezus' laatste reden, laatste lessen, echoen nog na als Jezus bij Simon aan tafel gaat en daar de vrouw uit dit verhaal ontmoet. Ze lijkt wel uit het niets te komen en begint ineens, zonder iets te zeggen, zo lijkt het, olie over Jezus heen te gieten. En hoewel dit verhaal in alle evangeliën voorkomt, is Matteüs de enige die het gebruikt om de overgang te maken van wat Jezus zijn leerlingen heeft geleerd en gedaan naar de weg van lijden en sterven. Deze vrouw en deze wonderlijke daad vormt de schakel tussen leer en lot. Want hiervoor staat dus het verhaal van de werken van barmhartigheid. Matteüs gebruikt eigenlijk weinig woorden voor wat die vrouw nou eigenlijk doet. Er komt een vrouw met een albasten flesje met zeer kostbare olie en giet dat uit over Jezus' hoofd. 1,5 vers in het hele verhaal. En dat terwijl de alle andere evangelisten daar veel meer over vertellen. Marcus noemt bijvoorbeeld de prijs. 300 daglonen maar liefst. 10 keer de prijs van wat Judas voor zijn verraad incasseert. En Johannes noemt de naam van de vrouw. Maria, de zus van Lazarus. Die we eerder hebben ontmoet met haar zus Martha in het evangelie van Lucas. En wie weet is het die Maria. Ze weet van aandachtig luisteren. Van hoe het is om aan de voeten van Jezus te zitten. Zijn woorden te horen. En te begrijpen wat deze inhielden. Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de geringsten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Zou zij die woorden ook gehoord hebben? En zouden deze woorden haar hebben geïnspireerd om opnieuw aan Jezus' voeten te gaan zitten, om deze bijzondere daad te doen? Het is deze Maria die toen ook al commentaar kreeg op haar gedrag, met argumenten die we misschien wel kunnen begrijpen. Haar eigen zus zei wat iedereen in die ruimte misschien wel had gedacht. Er is werk te doen en jij zit aan de voeten van Jezus. Nu wacht haar hetzelfde lot. Wat zonde! Die olie had duur verkocht kunnen worden. Weet je wel hoeveel armen hiermee geholpen zouden kunnen worden van al dat geld wat het had opgeleverd? Begrijpelijke reactie. Sterker nog, ik ken genoeg mensen die het nu ook zouden zeggen. We hebben toch helemaal geen dure spullen nodig. Laten we liever de armen helpen. En terecht misschien ook wel. En het is ook die Maria die hier voor de tweede keer iemand iets over haar hoort zeggen. Het zijn woorden uitgesproken door Jezus. Woorden die zeggen dat ze met rust gelaten moet worden. Dat ze het goede doet. Dat ze het beste deel zal krijgen. Dat zij begrijpt wat hier gebeurt. Jezus weet dat Maria weet wat de rest niet wil weten. Dat Jezus' weg vanaf nu onvermijdelijk zal leiden tot de dood. Er doorheen en verder. Het is deze Maria, een vrouw, iemand van wie je het misschien niet had verwacht, die, zo lijkt het, als enige doorheeft wat Jezus te wachten staat. Hier pakt Jezus ineens weer een lijn uit het begin van zijn evangelie op. Want waren het niet de wijzen uit het oosten, vreemden, astrologen, mensen van wie je het nooit zou verwachten, die misschien wel zijn dood al voorspelden, door met die dure en raadselachtige mirre aan te komen zetten? Doordat Maria Jezus overgiet met olie, erkent ze zijn lot, dat hij moet sterven. En maakt ze hem klaar voor de weg die hij vanaf nu te gaan heeft. Ze zalft hem niet alleen maar voor als dat onvermijdelijke einde is gekomen en het tijd wordt om hem te balsemen. Ze zalft hem ook voor al die stappen die ervoor liggen. De olie is er ook om zijn heiligheid te tonen. Hem te heiligen, zijn taak te verrichten. En ze overgiet Jezus net zo overvloedig en zorgvuldig met die olie als de priesters dat moeten doen bij de zaken in de tempel die nodig zijn voor het offer. Een beeld dat wij misschien nog wel herkennen bij de herinwijding van het altaar van de Notre Dame, wat ook overvloedig met olie overgoten werd. Het komt uit deze lezing. Wie die eerste lezing leest over die olie en al die regels eromheen, zal misschien een beetje bevreemd zijn. Krijgt misschien wel de neiging om net zo te reageren als die leerlingen in het tweede verhaal. Wat een gedoe dat met die olie. Al die regels, al die uitzoekerij. En met wat voor reden? Alsof een beetje olie over iets heen iets echt heilig zou maken. Want het gaat toch veel meer om onze daden of onze woorden. Niet om zoveel dure olie. Misschien niet. Maar ook hier wordt gezegd dat alleen het kostbare goed genoeg kan zijn. Maar toch, je zou het geld ook aan de armen kunnen geven. En ja, dat klopt. De pracht en de praal kan afstotend werken, kan mensen buitensluiten, want het is eigenlijk onbegrijpelijk wat hier gebeurt. En het geld zou veel beter besteed kunnen worden om de geringste van je broeders of zusters te kunnen helpen. Maar het klopt toch ook weer niet? Want het gaat hier om meer dan alleen maar om olie. De olie is inderdaad niet van zichzelf heilig. En dat wordt hier ook niet omdat het per se duur is. Of precies deze samenstelling aan ingrediënten bevat. Maar het is wel een beetje heilig omdat mensen er zorgvuldig mee bezig zijn geweest. De ingrediënten met zorg en aandacht hebben uitgezocht. Ze heel aandachtig en met liefde hebben samengesteld, gemengd. En apart hebben gezet voor dat moment. En zich daarmee met al die handelingen eigenlijk al voorbereiden op wat komen gaat. Die dienst aan God. En datzelfde geldt eigenlijk voor al die regels rondom die handelswijze uit die eerste lezing. Het is een heilige orde. Die iedere keer opnieuw hetzelfde moet gaan, zodat wij ermee vertrouwd raken, eraan gaan wennen. Daarom vieren we de liturgie eigenlijk altijd op dezelfde manier. En daarom valt het ineens op als het ineens anders gaat. Dan worden we ontregeld. Soms gaat dat per ongeluk. Soms doen we het met voorbedachte raden. Bijvoorbeeld in deze 3 dagen voor Pasen. Ik krijg nooit zoveel mailtjes over de gang van zaken in de dienst als in de Goede Week. Omdat alles anders gaat en we niet wekelijks zo vieren, moeten we er goed over nadenken. Wat we gaan doen, bereiden we ons net ietsje meer zorgvuldig voor en staan we zo nog meer stil bij wat we aan het doen zijn. En zo op deze manier ontregelt Maria in dit verhaal de maaltijd. Dat op het eerste gezicht zo normale avondmaal krijgt ineens zo'n andere wending dat het in onze geheugens gegrift staat en we er dieper over na gaan denken. Ineens neemt Maria de rol van priester op zich en giet olie over Jezus heen om zo te laten zien: deze mens is heilig. Hij is klaar voor het lot dat hem wacht. Hij kan het nu tegemoet treden. Met aandacht en zorg heeft ze de olie uitgekozen, bereid en bewaard tot het moment daar is. Nu verricht ze met deze heilige handen de zorg en daarmee draait ze nog iets om. Jezus' opdracht, die, zoals ik in het begin van deze meditatie al zei, nog na-echoot in de oren van de leerlingen. Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Hier in dit verhaal geeft Maria het een nieuwe wending. Alles wat ik nu voor Jezus aan het doen ben, kunnen wij ook weer doen voor een van de geringsten van onze broeders of zusters. Zij laat hier zien hoe we er kunnen zijn. Voor een van die geringsten, zoals de armen wellicht onder ons. En hoewel het geven van geld goed is, is het niet het enige. Want dat heeft een risico van anonimiteit in zich. Het geld dat je uitspaart, dat je op dingen die je ook had kunnen kopen, waarvan je denkt dat ze onnodig waren, maar er ook wel degelijk toe doen. Beter is het als we de geringsten onder ons net zo behandelen als dat Maria Jezus hier behandelt. Door je met aandacht en zorg voor te bereiden. Door je in hun lot te verdiepen en te kijken hoe je hen kan helpen om dat lot beter te dragen. Door met zorg te bedenken wat ze op dat moment nodig hebben. Een mooi voorbeeld daarvan is de actie van de diaconie in de gevangenis die vandaag is geweest. Ieder jaar opnieuw gaan enkele diakenen of andere gemeenteleden onder ons naar de PI om daar bloemetjes te brengen, vergezeld met een groet. En de diaconie had dat ook anders kunnen oplossen. Die had gewoon een bedrag kunnen schenken aan de gevangenis, zodat ze daar konden kopen wat de gevangenen misschien zouden willen hebben. Maar doordat we juist met zorg die bloemetjes hebben gekocht, tijd hebben vrijgemaakt om erheen te gaan, om ze persoonlijk te overhandigen, stellen we mensen die daar moeten verblijven in staat om in gesprek te gaan. Zien die mensen een vriendelijk gezicht en kunnen ze hun verhaal aan iemand vertellen. En het zou zomaar kunnen dat die bloemen en de bijbehorende woorden de gedetineerden de komende tijd de kracht zullen geven om verder te gaan. En dat hun lot misschien wat draaglijker zal zijn. Zometeen bereiden wij de tafel om ons voor te bereiden, Jezus te volgen, deze week van lijden en sterven door. We doen dat op een manier zoals we die gewend zijn en tegelijkertijd totaal anders. Dat we het mogen doen met zorg en aandacht, met toewijding en liefde en met Jezus voorbeeld voor ogen. En dat het ons de kracht mag geven in ons eigen leven te doen wat Jezus ons voorgedaan heeft. En dat ook te doen voor en met een van de geringsten onder ons. Amen. Laat ons danken en voorbeden doen. Goede God, wij danken u voor uw verbond, waarmee u iedere dag opnieuw zegt: ik zal er zijn, waar jullie ook heen gaan, en hoe diep je diepte ook is. Wij danken u voor Jezus, uw Zoon, die neerdaalde in die diepte en daar bij de mensen die tot op de bodem zijn gegaan is geweest, om hen zo voor te gaan, een nieuwe weg, de weg naar licht en leven. Wij danken u voor uw Geest, die ons op onverwachte plekken brengt, die ons uw liefde laat voelen door de woorden en de daden van mensen om ons heen. Daarom bidden wij u voor alle mensen die op de vlucht zijn, die nergens een warm welkom vinden, terwijl zij op zoek zijn naar veiligheid en vrede. Wij bidden u voor mensen die vastzitten al meer dan een jaar lang in een eeuwigdurende, zo lijkt het, kerkdienst in kampen, omdat zij vrezen voor hun leven als ze teruggaan naar waar ze vandaan komen. Wij bidden u voor alle mensen die iedere dag opnieuw zich gevangen voelen in hun huis, omdat buiten het oorlogsgeweld maar doorgaat. Hoor ons als wij bidden. Wij bidden u voor alle mensen die gevangen zitten, omdat zij een straf uit te zitten hebben en in het reine moeten komen met het recht, met wat ze gedaan hebben, met zichzelf. Wij bidden u voor mensen die na gevangenschap weer terugkeren in de maatschappij en dat moeilijk vinden en bang zijn om oude paden weer te betreden. Wij bidden u voor mensen die gevangen zijn in zichzelf, in hun donkere gedachten, in hun vermoeidheid, in hun eenzaamheid, in een keuze die ze ooit hebben gemaakt en waar ze maar niet aan lijken te ontsnappen. Geef een uitzicht op een leven in vrijheid. Zo bidden wij u. Wij bidden u voor mensen die lief hebben en daarin ver kunnen gaan, voor mensen die alles opzij zetten voor de ander, voor mensen die ooit beloofd hebben dat ze bij elkaar zullen blijven tot de dood scheidt, maar dat soms moeilijk vinden omdat degene met wie ze leven verandert. Wij bidden nu voor alle mensen die om iemand heen staan die ziek is en moeten toezien hoe zij strijden en zo graag hadden willen helpen. Wij bidden u voor mensen die geen liefde in hun leven hebben, of lief hebben maar deze liefde niet beantwoord zien, dat uw liefde hen mag vervullen. Zo bidden wij samen. O Heer, Wij bidden u voor onszelf. Voor als wij ziek zijn en beter proberen te worden. Voor als wij weten dat wij niet meer beter worden, maar toch nog het beste van ons leven gaan maken. Voor als wij te maken hebben met scheiding of een breuk. Vanwege ruzie, vanwege eenzaamheid of onbegrip, of vanwege de dood. Wij bidden u, voor als wij iedere dag opnieuw de dag vrezen, voor als wij uw weg willen gaan, maar niet precies weten hoe we dat moeten doen, voor als wij leven met gemis. Hoor ons als wij bidden. God, hoor in de stilte onze eigen gebeden. Houd ons in leven, wees onze redding en zie ons aan als onze ogen zoeken naar u. Amen. die wij kennen als een vader, die zichzelf ter sprake bracht in een mensenkind, een broeder. Ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. Uw liefde al vrucht gezet in mensen, met hen en met alles wat ademt van genade, zingen wij hier. Zegenen u om het hoge woord van ten beginne. Dit licht in ons duister, dit brood uit de hemel, de zoon uit uw hart. Gezonden opdat wij allen u kennen, voor goed zullen leven, gekozen tot vrienden. Op wie wij allen zijn gehend. Uw liefde voor hen is de bron waaruit wij drinken. Hij opent ons de ogen, is het licht dat ons vooruit gaat. Laten wij dan bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader. De vrede van de Heer zij altijd met u. Wens elkaar de vrede. Ik wil u vragen om allemaal een kring te vormen. Ik denk om de stoelen heen. En dan vieren wij zo brood en wijn. Thank you. Laat ons danken. Goede God, wij danken u voor deze gave, voor brood en wijn, voor uw woord, voor elkaar. Dat wij hier samen mochten zijn aan uw maaltijd, om kracht op te doen voor de dagen die komen. Geef ons de kracht, heilig ons, om die dagen met u mee te gaan. Amen.